Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 28 en daarvan het eerste vers. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen nooit naar ijs vol prezen. En wat er volgt. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en aansluitend zullen wij zingen uit Psalm 23, het tweede vers. Terwijl we dat vers straks zullen zingen, wordt de tafel weer in gereedheid gebracht om de bediening van het avondmaal voor te zetten. Dus dat zal gebeuren tijdens het zingen van die psalm. Psalm 23, vers 2, dat zingen wij na de lezing van Gods wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dingen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En ge zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede, aan dit gelijk, is dit. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We lezen in Psalm 28, tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen, houdt u niet als doof van mij af, opdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, vergeleken wordt met degene die in de kuil neerdalen. Hier klinkt de roep tot God, en de vraag of hij zich niet als doof houdt, alsof God niet doet alsof hij niets hoort, want als hij geen antwoord geven zou, zouden wij zijn gelijk degene die in de kuil in het graf en neerdalen. Het antwoord van God op onze roep is van levensbelang. Is nodig voor het eeuwige leven. En zo mogen wij onze roep tot God zenden. En mogen wij hem vragen om een antwoord. En God wil ons antwoorden. Misschien niet altijd op de wijze die wij verwachten. Misschien niet altijd het antwoord dat wij zelf zouden gekozen hebben. Maar dat is het grote verschil tussen de God, de Vader van Jezus Christus en de afgoden, dat zijn stomme goden die geen antwoord geven. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Maar deze God antwoordt op het gebed. En zo wil hij ook ons antwoord geven op de grote vraag van ons leven. Hoe wij met hem verzoend kunnen zijn en hij onze hemelse Vader kan zijn. Dat kan door zijn Zoon Jezus Christus. En hij geeft ons de tafel, hij geeft ons het brood. Hij geeft ons de wijn van het verbroken lichaam en vergoten bloed van de Heere Jezus Christus. Opdat wij mogen weten dat hij zich niet doof houdt voor onze vragen, maar antwoorden zal. Kom dan, alle dingen zijn gereed. is overvloed in het brood en in de wijn. Er is overvloed in het lichaam van Jezus Christus. Er is geen gebrek in zijn liefde. Er is geen tekort in Gods genade. Als er mensen zijn die verlangen naar de antwoord van God en niet met een dove God willen leven, om in de kuil neer te dalen, dan zijn zij welkom. Als er verder niemand is, zullen we met de bediening van deze tafel, de bediening van deze zondag gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen Psalm 28 lezen. Psalm 28, een psalm van David. Tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen, houdt u niet als doof van mij af, opdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, vergeleken wordt met degene die in de kuil neerdalen. Hoor de stem van mijn smeking als ik tot u roep, als ik mijn handen ophef naar de aanspraakplaats van uw heiligheid. Trek mij niet weg met de goddelozen en met de werkers der ongerechtigheid, die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart. Geef hun naar hun doen en naar de boosheid van hun handelingen, geef hun naar hunner handen werk. Doe hun vergelding tot hen wederkeren. Omdat zij niet letten op de daden des Heren, nog op het werk zijner handen, zo zal hij hen afbreken en zal hen niet bouwen. Gelooft zij de Heren, want hij heeft de stem van mijn smekingen gehoord. De Heer is mijn sterkte en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Dus springt mijn hart van vreugde. En ik zal hem met mijn gezang loven. De Heer is hun die de sterkte, en hij is de sterkheid der verlossingen van zijn gezalfde. Verlos uw volk en zegen uw erven en wijd hen en verhef hen tot in der eeuwigheid. Vers 6 zegt: het geloofd zij de Heere, want hij heeft de stem van mijn smekingen gehoord. Het is niet zinloos om tot God te roepen. Het is niet nutteloos om onze smeekbeden aan hem voor te leggen. We mogen hem loven, we mogen hem prijzen, omdat hij ze heeft gehoord. Omdat hij er wat mee doet. Omdat het niet in het luchtledige is wat wij bidden en roepen en vragen. En zo mogen wij hier ook zijn. En mogen we weten dat God op de grote vraag van ons leven geantwoord heeft met zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft hem aan ons gegeven, omdat wij zeker mogen zijn van zijn gunst en genade in alle omstandigheden van het leven. Laten we daarvan zingen. Uit de berijming van deze psalm, Psalm 28 vers 5. Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. 28 vers 5. Laten wij het laatste gedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen. En ieder spreekt in zijn hart al dus met de woorden van Psalm 103. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij de bediening van het avondmaal afsluiten met het dankgebed uit het formulier en aansluitend ook de zegen van de Heren vragen over het vervolg van deze dienst. O barmhartige God en Vader, we danken u van ganse harte dat u uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat ge ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Heb ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. We bidden u, o getrouwe God en Vader, dat ge door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten dienen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. We danken u, Heere, dat we op deze dag zo het heilige avondmaal in het midden van de gemeente mogen hebben. We danken dat u onze roepstem en smekingen hoort, dat u de zuchten van het hart kent en de woorden van de lippen. Ja, Heere, u kent ons volkomen en u weet onze nood, veel beter en groter dan wij dat zelf beseffen. Zo bent u neergedaald en gaf u uw eigen Zoon, die tot in de diepte is neergegaan en zelfs de smarten van de Godverlatenheid heeft ondergaan, omdat wij nimmer van God verlaten zouden worden. Heere, we danken u dat u ons dit gaf en we bidden dat we ook, als we zo uw woord opnieuw gaan openen om te luisteren, daarin uw eigen stem mogen horen en antwoorden vinden op onze vragen. Geef ons dat geloof en vertrouwen. Heere, beneem ons ongeloof, ons twijfel. U kent ons hart, u weet, Heere, dat ongeloof zo vaak vanzelf gaat en dat geloof zo'n strijd kan kosten. Wij zien op ons neer en werk met uw Heilige Geest. Wij vragen, Heere, dat u met uw woord en geest in het midden van de gemeente aanwezig bent. Dat u uw dienaar helpt om de woorden te spreken die geschikt en gepast zijn om uw stem tot ons te zijn. We bidden dat wij allen als luisteraar ook het woord mogen ontvangen en zullen aanvaarden als de stem van God. Heere, geef dat wij zo mogen luisteren naar wat wij nodig hebben. Als u dan ons leven kent en onze situatie, geef dan ook een woord op zijn tijd. En zo bidden we voor elkaar, Heere. Want het leven gaat door en de zorgen zijn er, de dingen waar we mee worstelen, groot en klein. Trouwe God, we mogen het voor u neerleggen. Als u zo nabij gekomen bent en ons wilt ontmoeten, dan mogen wij ook alle dingen aan onze hemelse Vader voorleggen en vragen om zijn leiding, om kracht, om antwoorden. We willen in het bijzonder ook bidden voor Inge en Maarten en Nienke. Als hun vader, een grootvader, is heengegaan op deze dag, Heere, wat een verdriet en wat een gemis, dat u bij hen zijn en hen troosten met het woord van Jezus Christus, die zelf de opstanding en het leven is. Hij is bij hen in deze dagen die voor hen liggen, als er veel geregeld moet worden, als de begrafenis komen zal, Als het afscheid er is, Heere, wees bij hen en troost hen met de genade van uw aanwezigheid. Ja, troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. We bidden u, Heere, ook voor de toekomst. We bidden voor de dienst van Brug 010 volgende week. Ook daar brengt u mensen, even goed als hier. En geef dan dat in deze wereld de boodschap van uw genade mag klinken en dat mensen worden levend gemaakt uit hun eigen dood en verlorenheid. We bidden, Heere, dat wij ook vandaag en deze dag en alles wat we horen en meemaken mogen zien in het licht van de grote komst van Jezus Christus om te oordelen de levenden en de doden. Heere, we bidden u dat wij niet leven bij de dag alleen. Ook niet leven bij de dag van morgen of de toekomst die ons onbekend is, maar toch bedreigend kan zijn. Maar we bidden u, Heere, dat we mogen leven bij het grote einde en de voltooiing en volmaaktheid van uw hele schepping. Als u niet loslaat wat uw hand begon, als u uw herschepping zult voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Zo vragen wij, Heere, dat ook de prediking van uw woord in dat licht mag staan. We danken u voor de kerkraadsvergadering die er mocht zijn in de achterliggende week. Zegen de broeders van de kerkraad en geef dat zij met wijsheid en als navolgers van Jezus Christus hun ambtelijke werk mogen doen. Geef zo, Heere, onze goed samen zijn om deze middag. We bidden u dit in Jezus' naam alleen. Amen. Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen opnieuw uit het Bijbelboek Job. Job hoofdstuk 9. Ik kan onmogelijk natuurlijk elk hoofdstuk, laat staan elk vers uit dit Bijbelboek gaan bespreken. Dus we maken een sprong. We hebben hoofdstuk 5 gehad. En in hoofdstuk 9 is Job weer aan het woord. Daartussendoor is Bildad ook nog aan het woord geweest in hoofdstuk 8. Maar hier in hoofdstuk 9 komt er weer een reactie van Job. En hij gaat in op wat Bildad heeft gezegd. Maar hij haakt ook wel in bij de eerdere woorden van Elifas. En de tekst is dan vers 16. Daarmee is de aansluiting met vanmorgen duidelijk. Want beide woorden, zowel van Elifas van vanmorgen als hier van Job, gaan over roepen en antwoorden. Wij lezen Job 9, vers 1 tot en met 20. Maar Job antwoordde en zei: waarlijk, ik weet dat het zo is, want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij, de mens dus, lust heeft om met God te twisten, niet één uit duizend zal hij hem beantwoorden. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Die de bergen verzet, dat zij het niet gewaar worden, die ze omkeert in zijn toren. En die de aarde beweegt uit haar plaats, die haar pilaren schudden. Die de zon gebiedt en zij gaat niet op en verzegelt de sterren. Die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogte de zee. Die de wagen maakt, de Orion en de zeven gesternten en de binnenkameren van het zuiden. Die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan en wonderen die men niet tellen kan. Zie, hij zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. Hij zal voorbij gaan en ik zal hem niet merken. Zie, hij zal roven, wie zal het hem doen wedergeven? Wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? God zal zijn toorn niet afkeren, onder hem worden gebogen de hoovaardige helpers. Hoeveel te min zal ik hem antwoorden en mijn woorden uitkiezen tegen hem? De welke ik, zo ik rechtvaardig ware, niet zou antwoorden. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Want hij vermorzelt mij door een onweder en vermenigvuldigt mijn wonden zonder oorzaak. Hij laat mij niet toe mijn adem te verhalen, maar hij verzadigt mij met bitterheden. Zo het aan de kracht komt, zie, hij is sterk. En zo het aan het recht komt, wie zal mij dagvaarden? Zo ik mij rechtvaardig, mijn mond zal mij verdoemen. Ben ik oprecht, hij zal mij toch verkeerd verklaren. Tot zover. De tekst, zoals gezegd, is Job 9, vers 16. Indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Het thema wat we boven de preek schrijven is: als je bang bent voor een antwoord. Als je bang bent voor een antwoord. Het is een heel bijzonder vers, vind ik zelf, dat Job in dit vers zegt: ik roep tot God, maar als hij mij antwoordt, geloof ik niet dat hij een antwoord gegeven heeft. Er zit iets heel dubbels in. Aan de ene kant verlangt hij ernaar en aan de andere kant is hij bang voor om de stem van God in zijn leven te horen en een antwoord te ontvangen op zijn vragen. Dus vandaar dat thema, als je bang bent voor een antwoord. Drie gedachten. Ten eerste verwarring, ten tweede voorzichtigheid en ten derde vertrouwen. Verwarring, wat ik al zeg, er is bepaalde verwarring, verwardheid aanwezig in de woorden van Job. Hij verlangt ernaar en tegelijkertijd is hij bang dat God zal antwoorden op wat hij vraagt. Verwarring, ten tweede voorzichtigheid. Waar komt dat vandaan? Dat hij liever eigenlijk geen antwoord heeft dan wel een antwoord. Hij is heel voorzichtig, terughoudend. Dat is de tweede gedachte. En in de derde plaats vertrouwen. Als we worden opgeroepen om deze houding van Job misschien heel begrijpelijk toch los te laten en ons over te geven in vertrouwen. Als Jezus, als God in ons leven zijn antwoord geeft op de vragen die wij hem hebben gesteld. En als wij tot hem geroepen hebben. Verwarring, voorzichtigheid en vertrouwen. Laten we zingen op Psalm 22. Psalm 22, vers 3 en 12. Vers 3 gaat over de roep van de dichter die zegt: andere mensen hebben tot u gebeden en zijn verhoord, maar ik, zegt hij, maar ik, bij mij is het anders. Een klacht in vers 3 en we zingen dan ook vers 12. Waar het vertrouwen wordt uitgezongen. Gij die God vreest, gij alle prijst de Heer. Laten we dat zingen op Psalm 22, vers 3 en 12 als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, de woorden van Job hier in hoofdstuk 9 zijn een reactie op wat Elifas heeft gezegd. Elifas in hoofdstuk 4 en 5 en Bildad in hoofdstuk 8, twee vrienden die het woord richten tot Job en proberen hem, ja, eigenlijk tot zwijgen te krijgen. Ze proberen Job zover te krijgen dat hij accepteert dat God niet ingaat op zijn geroep en zijn zuchten en zijn vragen. Job, je moet stil zijn. Je moet zwijgen. Je moet berusten. Vanmorgen hebben wij stilgestaan bij de woorden van Job 5 vers 1. Waar Elifas dat ook gezegd heeft. Roep, zal er iemand zijn die antwoorden zal? Helemaal niemand, Job. Reken daar maar niet op dat God zich om jouw vragen en om jouw zorgen, om jouw roepen bekommert. Intussen heeft Bildad ook gesproken. En Bildad is, als het erop aankomt, nog een stuk scherper en ongevoeliger dan Elifas. En hier in hoofdstuk 9 komt weer een antwoord van Job. En eigenlijk, gemeente, als je dit hoofdstuk leest, is Job niet eens zozeer in gesprek met zijn vrienden, maar met God. Hij gaat helemaal niet zo uitvoerig in op wat Elifas allemaal heeft gezegd, of wat Bildad heeft gezegd. Hij richt het woord niet zozeer tot hen, maar daarbovenuit is de grote vraag, we hebben het al vaker gehoord en gemerkt, de grote vraag is, waar is God? Waarom laat God dit in mijn leven gebeuren? Verderop in hoofdstuk 16 komt hij ook wel, met die woorden, jullie zijn maar moeilijke vertroosters, dus dat gesprek tussen de vrienden komt ook wel degelijk op gang. Maar hier in hoofdstuk 9 zien we dat hij zich vooral bezighoudt met God. Opvallend is geweten dat hier in hoofdstuk 9 vers 16 Job hetzelfde aankaart als wat Elifas heeft gedaan. Vanmorgen hoorden we dat Elifas zegt, roep maar, en wie zal er antwoorden? Roepen, antwoorden. Twee kernwoorden uit de woorden, uit de vraag, de opmerking van Elifas. En dezelfde woorden komen terug bij Job. Indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Is natuurlijk wel een andere invulling, hè? Elifas die zegt, ja, maar daar moet je maar van uitgaan, dat hoort bij onze visie op God. God is zo hoog en verheven dat hij niet ingaat op al jouw vragen en vraagjes, Job. Job verlangt wel naar een antwoord en tegelijkertijd, gemeente, is hij in verwarring. Is hij in verwarring? Als ik roep en God mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Aan de ene kant is mijn grote vraag, Heere God, antwoord mij, waarom toch? Ik kan niet berusten in deze situatie. Ik kan niet zomaar accepteren waarom er alles gebeurt. En tegelijkertijd zegt hij, al zou God mij een antwoord geven, ik zal niet geloven dat God op mij neerziet en dat God heeft gereageerd. Heel verwarrend dus, hè? Aan de ene kant dat verlangen. Dat verlangen om antwoord te krijgen op de vragen naar God. En aan de andere kant tegelijkertijd zeggen, ik zal niet geloven als ik een antwoord krijgen zal. Misschien zegt iemand dan, nee, waarom kiest u dit thema voor een nabetrachtingsdienst, een dankzeggingsdienst? Past dat wel om op dit moment, als we het avondmaal hebben mogen vieren vanmorgen en nu vanmiddag weer, om dan in de dankzegging dit mee te geven? Ja, maar het kan maar zo zijn dat je hier vanmiddag zit en de verwarring van Job herkent. Misschien wel de mensen uit de gemeente die niet zijn aangegaan. En die zeggen, ja, misschien zit het hier voor mij wel op vast. Deze verwarring van Job herken ik zo goed. Ik roep tot God, ik heb mijn vragen, ik verlang ernaar om zijn stem te horen. Maar ik zou het ook niet kunnen geloven dat God mij zou antwoorden. Misschien ben je wel aangeweest aan het avondmaal. Dan zit je nu met diezelfde verwarring. Ja, wat heb ik eigenlijk gehoord? Wat heb ik ontvangen? Wat heeft God tegen mij gezegd? Heeft hij wel wat gezegd? Beeld ik het me misschien allemaal maar in? Is het wel echt waar? Kan ik dat wel geloven? Mag ik dat wel geloven? Dat God mijn stem ter oren heeft genomen. Dus gemeente Job, hè, die verlangt er vurig naar om de stem van God te horen en tegelijkertijd is hij er bang voor. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wat is de oorzaak? Wat is de reden van die tweeslachtigheid, die tweestrijd in Job? Dat komt omdat hij het handelen van God in zijn leven niet begrijpt. Hij vindt God zo onvoorspelbaar. Al die rampen die hij mee heeft gemaakt, alle ellende, verdriet, gebrokenheid, ziekte, alles bij elkaar. Kun je God vertrouwen als er zulke ongrijpbare en zulke zware dingen in je leven komen? Gemeente, ik kan Job eigenlijk ook wel goed begrijpen. Dat hij voorzichtig is geworden. Kijk, theologisch, hè? Theologisch klopt het allemaal wel. Dan zegt hij ook in vers 2, ja, ik weet dat het zo is. Wil dat? Hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Ik weet het. Dat God wijs is, zegt hij in vers 4. Sterk van kracht. Hij gelooft het allemaal. Dogmatisch, theologisch zit het wel goed bij Job. Zo heeft hij het geleerd, zo beleidt hij het nog steeds. God is goed en wijs. God zorgt. God is liefde. Maar, zegt hij, maar... ik kan al die dingen die ik dan geloof niet herkennen in mijn eigen leven. En daarom ben ik zo in verwarring. Hij somt het op in die versen. Hij gaat zeggen vanaf vers 5 tot 10 hoe groot de schepping van God is en zijn macht daarin. Hoe hij de wereld kan scheppen en ook weer de bergen kan verzetten, de aarde kan bewegen, de hemelen uitbreidt. Dus de sterren in vers 9, de grote dingen vers 10. Maar, zegt hij dan in vers 11, zie, hij zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. Hij zal mij voorbij gaan, ik zal hem niet merken. Hij bedoelt daarmee, het komt niet tot een ontmoeting. Ik kan die grootheid van God wel zien en beleiden, maar ik geloof ook wel dat hij theologisch dicht bij mij is en mij kent enzovoort, Maar als God dichtbij is, ik zie hem niet. Ik ontmoet hem niet. Hij gaat aan mij voorbij zonder dat ik hem ontmoet. Waar is God? Ik kan de verbinding niet leggen met mijn eigen leven. Dat kan in ons leven ook zo zijn, gemeente. Dat wij deze worstelingen hebben als wij... ieder op eigen wijze. Als wij ook beschadigd kunnen zijn in vertrouwen in mensen. Als wij te maken hebben gehad met onveiligheid in ons leven. Als er misschien sprake is of sprake is geweest. Van huiselijk geweld. Seksueel misbruik. Verraden vertrouwen. Andere dingen. Waardoor je vertrouwen, je... De psychologen noemen dat dan je basisvertrouwen, beschadigd is. Ieder mens die, laten we zeggen, min of meer in een normale situatie mag opgroeien, heeft een basisvertrouwen. Richting andere mensen, naar je vader, ja, naar je moeder, naar andere mensen om je heen. Je vertrouwt ze. Je begint niet met wantrouwen, maar dat kan zo diep geraakt zijn dat dat basisvertrouwen wankelt. En dat raakt ook onze visie op God. Dan vinden wij het ook niet meer makkelijk om God te vertrouwen. Om in God te geloven. Als mensen niet te vertrouwen zijn, zou God het dan wel zijn? Als God zoveel dingen in mijn leven laat gebeuren, kan ik dan aan op zijn belofte? Onze eerste gedachte, verwarring. De tweede, voorzichtigheid. Dat is duidelijk, gemeente, dat deze verwarring bij Job tot voorzichtigheid leidt. En eigenlijk is voorzichtigheid nog wel heel voorzichtig uitgedrukt. Misschien is het wel angst voor teleurstelling. Het is terughoudendheid. Ik zal niet geloven, zegt Job. Ik ben bang God om te geloven. Ik ben bang om u te vertrouwen. Ik durf het niet. En zelfs al zou u mij antwoord geven op mijn roep, dan zal ik nog betwijfelen of u wel gesproken hebt. En zeggen, God heeft je stem niet gehoord, Job. Hij heeft het niet ter oren genomen. Bijzonder is dat, gemeente. Gods weg is voor Job zo onvoorspelbaar dat hij eigenlijk liever geen antwoord heeft dan wel een antwoord. En de onzekerheid van de twijfel geeft Job toch meer houvast dan de zekerheid van het geloof. Die onzekerheid van de twijfel geeft hem meer veiligheid dan de zekerheid van het geloof. En dat kan bij ons ook gebeuren. Liever houden we alles in ons leven verdacht. Liever houden we alle beloften op een afstand. Het liefst zoeken we naar nieuwe bezwaren en naar andere argumenten. Om te zeggen, ik zal niet geloven dat God mijn roep ter oren heeft genomen. En dan luister je in de kerk naar de preek en voortdurend ben je bezig met, ja maar. Dan krijg je huisbezoek. Dan proberen de broeders het evangelie aan je hart te leggen. En je op te roepen en uit te nodigen en aan te sporen tot geloof. En je bent kortzachtig bezig om alle beloften en alles wat je hoort uit het woord van God tegen te houden. Op afstand te houden. Eraan te twijfelen. Bunyan noemt dat ergens in een van zijn boeken. De witte duivel. Het ongeloof is de witte duivel, zegt hij. Die doet zich voor in de gedaante van voorzichtigheid. Je kunt maar beter twijfelen. Het is maar veiliger om het op afstand te houden. Kijk, gemeente, laat ik dit er ook wel bij zeggen. Hè, dat ik het een echt andere houding vind dan Elifas. Elifas die is, hè, dat is de theoloog. En die zegt, nou zo zit het. God is groot en vol majesteit en op afstand. Dus het is eigenlijk ook heel logisch dat je nooit wat van God hoort. En dat hij op jouw vragen niet ingaat. Maar bij Job ligt het toch wel wat anders. Job verlangt naar het gesprek. Job verlangt naar antwoorden. Job wil het gesprek met God niet kwijt. En God trouwens ook niet hoor. God ook niet. Er komt een moment later in het boek. Hoofdstuk 38 geloof ik. Dat Job zegt, oh God, ik zal de hand op mijn mond leggen. Ik zwijg wel, ik zeg niets meer. Maar dan neemt God geen genoegen mee. Dan gaat hij in hoofdstuk 38 en 39... gaat hij verder om uit te leggen wie hij is. Want God wil dat wij tot hem roepen. En God wil zijn antwoord geven. En Job heeft ook dat verlangen. Heere God, luister naar mij. En tegelijkertijd bang. Het is zelfs bedreigend voor Job. Indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. De nabijheid van God, gemeente, waar het vanmorgen over ging, hè, kan bedreigend zijn. Kijk maar eens mee in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7 zegt Job in vers 17, 18 en 19 hoe hij de aanwezigheid van God ervaart. Hoofdstuk 7, vers 17 lijkt wel een herhaling van Psalm 8. Wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet? Maar het is toch heel anders bedoeld. Psalm 8 is een psalm van verwondering. Dat God zo dicht bij de mens komt. Dit is een woord van Job waarin hij zegt. Heere, u komt veel te dichtbij. Ik zit klem. En dat gij hem bezoekt in elke morgenstond. En dat gij hem elk ogenblik beproeft. Hoe lang keert gij u niet van mij af? Heere God, even wat afstand, zegt hij. Even wat ruimte. En laat niet van mij af totdat ik mijn speeksel inzwelg. Hij bedoelt ermee, al zou ik maar een momentje hebben dat ik even kan slikken. Dat ik even een moment heb, zo kort maar, van 2 seconden, dat u even op afstand bent. Heere God, u zit me veel te dicht op de huid. De nabijheid van God is voor Job een bedreiging. Gemeente, dat kan ons ook overkomen. Dat God in zijn beloften bedreigend dichtbij komt. Misschien is het wel waar dat God in jouw leven al zo vaak antwoord heeft gegeven op de vragen die je hem gesteld hebt. Misschien is het zo dat God al zo vaak geantwoord heeft op jouw roep naar de hemel. Maar je ontkent het. Je negeert het. Je wijst het af. Ik zal het niet geloven, zeg je, net als Job. Vorige week, gemeente, gisteren week geleden, was ik in Hoevelaken. Er was een jongerenbijeenkomst van de HJO. En ik had daar een workshop gegeven over de zekerheid van het geloof. En ik bleef nog wat napraten met een aantal jongeren die in de zaal bleven. En we hadden mooie gesprekken. We hadden het gehad over Johannes 11. Dat Jezus die vraag stelt aan Martha: geloof je dat? En ik sprak die jongen naar de hand. Ik zeg tegen hem: joh, ik stelde die vraag. Wat is daarop jouw antwoord? Ik zag niet jouw vinger omhoog gaan, zei ik. Nee, zei hij, nee. Ik vroeg hem waarom niet. Ja, zegt hij, maar als ik dat zou geloven, als ik die belofte van God zou geloven, dan zou ik een kind van God zijn. Dat was zo overweldigend groot voor hem, dat hij het eigenlijk niet durfde geloven. En daarom had hij die vraag van Jezus ook aan hem gericht, maar niet beantwoord. Dat kan ons ook overkomen. Als ik dit aanvaard wat God in mijn leven zegt, als ik zijn belofte mag geloven, dan... Ja, dat kan toch niet waar zijn? Dat is toch veel te groot voor mij? Ik kan maar beter voorzichtig zijn. Ik kan maar beter nieuwe jama's en nieuwe tegenwerpingen naar voren brengen. Dat is toch veel te groot dat God zo persoonlijk in mijn leven zou komen. Dat kan toch niet waar zijn dat God zijn zoon voor mij gegeven zou hebben. Dat kan toch niet waar zijn dat de Heer Jezus Christus mijn leven liever heeft gehad dan zijn eigen leven. Wij kunnen antwoord krijgen, gemeente. En toch uit voorzorg, uit voorzichtigheid, uit veiligheid. Maar de neiging hebben om te zeggen: God heeft tot mij niet gesproken. Niet gesproken. Nee, het is nooit waar geweest in mijn leven. Het is allemaal inbeelding geweest. Ik heb het vroeger wel eens gedacht. Er zijn momenten geweest dat ik wel geloofde dat God tot mij sprak. Maar nee hoor, nee. Nee hoor, ik kies maar de veiligheid van de twijfel. Ik kies maar de zekerheid van het ongeloof. Misschien is dat wel de aantrekkingskracht, gemeente, van een wettische godsdienst. Het is veel makkelijker, hè, om te leven met een godsdienst van regels en geboden en verboden en zo. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Maar om te geloven in een God die ik ontmoet en die naar mij luistert en die dicht bij mij is. En die tot mij spreekt en die naar mij vraagt. Aan wie ik mag vragen de grote en de kleine zorgen van het leven. Maar dat is wat de Bijbel ons belooft. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Dan zeg ik er dit bij, gemeente, aan het einde van onze tweede gedachte. Voorzichtigheid. Als dit jouw voorzichtigheid is, als dit uw voorzichtigheid is, kom je nooit tot zekerheid. Word je nooit bemoedigd, word je nooit vertroost. Als je alle beloften afwijst, als je elke handreiking van God afwijst, dan kun je nooit komen. Als dit altijd weer jouw slotantwoord is, ja maar. Als je alles ontkent wat God in je leven gedaan en gesproken heeft, dan sluit je jezelf ook op in de leegte en de eenzaamheid en de troosteloosheid. Weten we het nog? Dit boek gaat over troost, hè? Troost. De vrienden komen om Job te troosten. Ze slagen niet. God troost hem wel. Hoe troost God? Omdat God antwoord geeft. Hoe troost God jou en mij en u? Omdat hij antwoord geeft. En als wij zeggen: ik zal niet geloven dat mijn stem, mijn klacht, mijn roep bij God ter oren is gekomen, ja, dan beroof je jezelf van elke troost en elke bemoediging. Laten we naar onze derde gedachte gaan. Vertrouwen. We hebben gezien verwarring in de eerste gedachte. Ook nog wel begrijpelijk als we de toestand van Job tot ons door laten dringen. We hebben gezien hoe dat uitloopt op voorzichtigheid. En hij zegt, al zal God spreken, ik zal toch niet geloven dat hij tot mij gesproken heeft. We gaan naar onze derde gedachte, vertrouwen. Want dit is waar, gemeente, God antwoordt wel. Heel persoonlijk op jouw vragen, op mijn vragen, op uw vragen. Als hij de stem van de jonge raven hoort, die onreine dieren, die met hun lelijke gekras naar de hemel roepen, God hoort het. Zou hij dan uw stem niet horen? Als God het gras dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, als hij daarvoor zorgt, zal hij dan niet voor u en voor jou zorgen? Als God de vragen en de roep van je hart kent, zou die stil zijn en zich doof houden totdat wij in de kuil zijn neergedaald? Nee, gemeente, zo is God niet. God antwoordt. Hij hoort jou zuchten, hij hoort jou roepen, hij hoort jou vragen en hij antwoordt. En wat moeten wij doen, gemeente? We moeten accepteren, we moeten eens een keer aanvaarden dat God antwoordt. We zijn soms eindeloos op zoek om het stem van God te horen, terwijl hij al lang antwoordt. Eer zij roepen zal ik antwoorden, zegt hij. Eer zij roepen zal ik antwoorden. De vraag is helemaal niet, wat moet ik doen om de stem van God in mijn leven te horen? Maar de vraag is of ik accepteer dat God zich ook om mij zou bekommeren. En dat hij ook mij zijn genade geven wil. En dat mijn roepen niet verdwijnt in de leegte van het heelal. In de donkerte en de duisternis. Maar dat dat aankomt bij God en dat hij antwoord geeft. Wat hebben wij nodig, gemeente, dat wij deze barrière en dit schild van Job 9 vers 16, afleggen. Als ik roep en hij mij antwoordt, zal ik geloven. Dat is het vertrouwen waar de Bijbel toe oproept. Soms is het zo eenvoudig, gemeente, om te stoppen met je jamaars en met je tegenwerpingen, maar te accepteren dat als je roept, God ook antwoord geeft. Want God is niet de onbewogen beweger. God is niet die hoge schepper. Alleen maar die hoge schepper van Elifas en van Bildad, die zich bezighoudt met het grootste heelal en met de mensen en de motten en de muggen zich niet bemoeit. Nee, God is een persoonlijke God die Job kent, die Job ziet, die Job lief heeft. En die weet dat Job rechtvaardig is en wijkende van het kwaad. Ik heb een paar weken geleden gemeente in de preek dat boek van Voetjes genoemd en Hoornbeek. En geestelijke verlatingen. En op een gegeven moment zegt Hoornbeek ook, laat je nu eens een keer vertroosten. Kies toch niet voor die ontroostbaarheid. Laat je een keer vertroosten. Laat het nu eens toe dat God ook naar u en naar jou omziet. En dat die belofte van het evangelie, dat woord van genade in de Heer Jezus Christus ook voor u is, ook voor jou is. En dat je roep om genade allang beantwoord is en telkens weer beantwoord wordt door God zelf. Waarom, zegt de Heer, Jesaja 40. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Waarom zeg je dat telkens? Waarom denk je dat God niet van je af weet? Psalm 95 zegt, verhard je niet. Neem zijn gena ootmoedig aan. 2 Korinthe 5. God vraagt ons, laat je met God verzoenen. Er staat niet, ga op zoek naar verzoening, span je in om dat te bewerkstelligen. Laat je verzoenen, laat het toe, verhard je niet. Want God is vol ontferming en God is vol genade. Hij wil verzoening, hij wil vrede. Hij geeft de boodschap van vergeving in deze wereld. En de grootste taak van een dienaar van het evangelie is, zo staat het in het formulier, de grootste en de eerste taak is om dit te zeggen: laat je met God verzoenen. Laat het toe. Laat je troosten. Vinden is nodig na het zoeken. We kunnen niet een leven lang zoeken zonder te willen vinden. Dan ben je ook niet aan het zoeken. We kunnen niet een leven lang roepen en eigenlijk niet willen horen. Hoor dan ook als je roept. Aanvaard dan ook als je vraagt. De woorden van Job, gemeente, brengen ons tot vertrouwen. Sporen ons aan om te vertrouwen. God geeft antwoord. Hoe dan, zegt iemand? Hoe geeft God antwoord in mijn leven? Nou, niet in allerlei bijzondere ervaringen, voorvallen, stemmen. Dat dacht Elifas, als ik nu een engel zie of een geest, als ik nu iets bijzonders meemaak. Ook niet in de oplossing van al onze problemen. Dat zien we ook bij Job. Hij krijgt niet meteen een reactie waarmee alles weer glad en goed is. Maar hij krijgt wel antwoord. Hij mag God wel ontmoeten. En voor ons geldt, gemeente, op deze avondmaal zondag, dat wij antwoord krijgen. In de belofte van het evangelie. In de Heer Jezus Christus. Heb ik vandaag een antwoord gekregen? Vraagt u, vraag jij je af. Heb ik vandaag een antwoord gekregen? Ja, dat heb je. In de Heer Jezus Christus. Hij die de grote vraag van ons leven beantwoord heeft. Heb ik antwoord gekregen, zeg je? Ja, die krijg je nu vanmiddag in de prediking. Want gemeente, in de prediking komt God zelf tot ons. En het is niet dominee van de Brink die op mijn vragen ingaat. Maar het is God die zijn dienaren zendt, alsof hij persoonlijk tot ons spreekt. En hij geeft ons antwoorden op je vragen. Aanvaard dat antwoord nu eens. Accepteer het eens, als dat de roep van je leven is. Als dat de zucht naar God is. Als dat de stem is. Heere, antwoord mij. Je krijgt een antwoord vanmiddag. Je krijgt een antwoord. Dat die genade van God in de Heere Jezus Christus over jou persoonlijk mag zijn. En verhard je dan niet opnieuw, maar laat je leiden. Verhard je niet opnieuw, maar laat je verzoenen. Ik kan mij herinneren, gemeente, dat ik ooit een gesprek heb gehad. Er waren een paar jonge mensen bij elkaar. En op een gegeven moment ging het gesprek ook over, hey, hoe kun je daar nu zeker van zijn? Hoe kun je dat nu weten of de genade van God ook voor jou is? En een van die jongens die zei, ja, ik mag dat weten. Dat Gods genade ook voor mij is. Er was een meisje en dat vroeg, hoe weet je dat dan zo zeker? Twijfel je daar dan nooit aan? En deze jongen gaf het volgende bijzondere antwoord. Hij zegt, ik heb God al zoveel verdriet in mijn leven gedaan. Ik wil hem niet ook nog dit verdriet daarbij doen dat ik twijfel aan zijn genade. Ik accepteer het, zegt hij. Ik aanvaard het. Als God had beloofd, dan geloof ik dat. Dat is de oproep naar ons allemaal, gemeente. De gebrokenheid en de zondigheid van ons leven is er. De teleurstelling in onszelf, de onbegrijpelijkheid van Gods weg. Het is er allemaal. Het is er. Misschien inderdaad een scheur in het basisvertrouwen in je leven. Maar God reist daar bovenuit. Hij is aanspreekbaar op zijn genade. En is zeker in het offer van zijn Zoon. We mogen het zien en we mogen het proeven en smaken. En we mogen het vanmiddag horen. Laten we God niet opnieuw teleurstellen. Nog meer verdriet doen. Als we weer gaan zeggen, ik zal niet geloven dat God tot mij gesproken heeft. Gemeente, we hebben vandaag avondmaal gehad. Wat nu? Hoe gaan we de toekomst in? We hebben gehoord over de grootheid van God, maar ook over zijn nabijheid. Ik heb mij voor mezelf voorgenomen, gemeente, om te proberen in de toekomst me bewust te zijn van die nabijheid van God. Dat ik alle vragen, alle gedachten, groot en klein, alle zorgen, wat er maar in mijn leven speelt, wat ik belangrijk vind, al is het misschien voor een buitenstaander helemaal niet belangrijk, maar neer mag leggen bij God. Niets is voor hem te onbelangrijk. Hij omringt mij. Hij kent mij. Hij gaat met mij mee. En die antwoorden dan op de vragen die ik stel. Ze mogen eruit zien. En ik hoop het geduld te mogen hebben. En ik hoop dat wij allen dat geduld mogen hebben. Tot het moment zal gekomen zijn dat de Heer Jezus niet alleen de tranen van onze ogen af zal wissen, maar ook antwoord zal geven op al onze vragen. Amen. Wij zingen Psalm 121, vers 2. Ik vind dat een bijzonder vers. Het is de kinderpsalm ook voor deze dienst trouwens. Waar aan de ene kant gesproken wordt over geen kwaad zal u genaken en tegelijkertijd al treft u het felst verdriet. Blijkbaar kan dat samengaan. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is er als wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. Psalm 121, vers 2. Laten wij danken en bidden. Heere trouw en eeuwige God, hoog verheven en toch zo nabij. We danken u, Heere, dat u ons hoort en antwoordt. Ja, dat u zegt, eer zij roepen, zal ik antwoorden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Heere, wat een genade. Maar we bidden u, Heere, dat wij niet ons eigen ongeloof en wantrouwen als voorzichtigheid zullen bestempelen. Maar we bidden u, Heere, dat we mogen vertrouwen op uw genade. Dat we mogen accepteren dat u ons kent. En ons ook deze dag weer laat verkondigen dat u ons behoud en redding op het oog hebt. En we mochten het horen, heren, laat u met God verzoenen. Zo bidden we voor elkaar als de stem van u in ons leven klinkt. Heren, geef dat wij geduld mogen hebben met de vragen die te groot zijn voor dit leven, maar mogen uitzien naar het moment dat uw antwoorden komen zullen. En dank voor alles wat u ons gegeven hebt. We bidden dat u ons ook nabij bent in de week die voor ons ligt, ons helpt in ons werk, ons laat mogen, ons doet leven met u, doet wandelen met u, dat u dicht bij ons bent zonder dat dat voor ons een bedreiging is. Richt ons oog op de Heere Jezus Christus, als degene die met ons het levenspad gaat en die wij mogen volgen als de grote voleinder van het geloof. Breng ons volgende week weer samen in uw huis. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er volgt, Psalm 85, vers 3. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.